Goed, bladeren we vast naar 2 Samuel 7. Hebben we vandaag het zesde verbond van die 7 verbonden. En voordat ik losbrand, vertel ik nog eens even ten overvloede. Hoop ik ten overvloede. Van waarom doen we dit nou eigenlijk? Nou, er zijn altijd christenen geweest die hebben doorgehad dat je de schrift recht moet delen. Zoals 2 Timotheus 2 vers 15 dat opdraagt aan de gemeente. Oftewel, je moet de Bijbel in de context lezen. Niet alles wat je in de Bijbel leest kun je één op één op ons toepassen, een opnieuw geboren christen in Jezus Christus in 2016. Net zoals bijvoorbeeld ik in deze wereld leef, en ik ben een inwoner van het Koninkrijk der Nederlanden, dus de wetgeving van Columbia, ik noem maar wat, is niet voor mij van toepassing. Of van Nieuw-Zeeland, want ik ben een burger van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is dus een dispensatie, een bedeling, een indeling. En zo is het ook met de Bijbel. En er zijn altijd christenen bezig geweest, die zeiden dan om heel lineair, pakken we het boek, die Bijbel, en die gaan we dan in tijdvakken indelen. In wat voor tijdvak leven we nu, bij ons gezien? Wat voor periode? De wetenschap, die noemt deze tijd waarin we leven het postmodernisme. Begin 21ste eeuw, het postmodernisme. We hebben 19e eeuw de romantiek gehad, toen het modernisme, nu het postmodernisme. Wat voor tijdvak zitten we Bijbels in? Nou, dan kom je vaak niet uit. Want dan, als je dat qua tijd de Bijbel indelen in periodes, dan zijn allemaal gebeurtenissen die elkaar overlappen. Interessant is te kijken van, wat voor verbonden heeft God gesloten? Want in de periode dat deze wereld bestaat, sluit God 7 maal een verbond met de wereld, een volk of een enkeling. En dus nou, dan overlapt het elkaar ook in tijd. Daarom is het interessant om te weten wat voor verbonden er zijn gesloten en wat ze betekenen voor ons bijvoorbeeld. Want dan weet je ook waarom je, als je de Bijbel leest, iets wel meteen op jou moet laten gelden. Hè, betrekking heeft voor jouw dagelijkse handel en wandel, je leven, en wat niet. En wat hebben we nou gehad immers? Het verbond dat God sloot met Adam en Eva voor de zondeval. Nou, dat geldt niet meer voor ons. Al heel lang niet meer. Toen sloot God een verbond met Adam, Eva en de slang, de duivel. Nou, grote delen daarvan, die gelden nog altijd voor de mensheid. Dat zijn de condities waarop God met de mensheid omgaat. Het derde verbond was het verbond dat God sloot met Noach. Nadat de wereld een doorstart kreeg naar de zondvloed. Gelden ook een aantal dingen nog steeds van. Toen werd het al nader toegespitst, want toen kwam er een verbond met Abraham. Dat heb ik toen verteld, het vierde verbond. Waarin dingen geestelijk ook voor de rest van de wereldbevolking gelden. Want door Abraham zal er een zegen zijn voor alle mensen. Wat was dat dan? Nou, uit dat geslacht van Abraham, uit dat volk uiteindelijk, zal dan die persoon komen, God in het vlees, Jezus Christus, de Zoon van God. Die dan voor de wereld zal sterven en opstaan uit de dood. Zo is dan uit dat geslacht van Abraham een zegen voortgekomen voor de hele wereld. De wereld moet alleen die zegen zelf wel grijpen, want de Heer dwingt niemand om gered te worden. Toen was dat verbond met Mozes vorige week gedaan. Tamelijk lang, 80 minuten. Eigenlijk heel snel, want daar had ik al 2 keer over kunnen preken, 2 uren lang. Waarin de Heer dat verbond dat hij sloot met het Joodse volk verder toespitst en hij geeft het volk ook een wet. Mensen moeten dus in God geloven en die wet houden. Oftewel, je moet zelf met werken ervoor zorgen dat je behouden blijft. Nou, de eerste les voor ons al geestelijk is dat dat niet lukt. Want God moest altijd weer ingrijpen om het dan in orde te maken. Het wonderlijke ook is dat het verbond met Mozes, met het Israëlische volk, wat ik vorige week heb behandeld, op een gegeven moment is het een tijd buiten werking. Veel christenen struikelen erover. We hebben een dwangmatige, neurotische gewoonte om allemaal dingen uit het Oude Testament op hunzelf te laten toepassen, terwijl het op geen enkele manier over de kerk gaat. En die kunnen er ook niet mee uit de voeten als dan Jezus komt. Hoe moet je dat dan zien? Oftewel, zijn al die beloften gedaan aan het Joodse volk voorbij? Nou, ik heb vorige week hoop ik genoeg met jullie gelezen om te laten zien dat de Heer zegt, nee, het was een tijdelijk iets. Ooit zal mijn verbond, gemaakt met het Joodse volk onder Mozes, weer worden ingesteld, weer van kracht worden. Maar dat is pas als hij terugkomt naar deze wereld. Stel je voor, God als een persoon van vlees en bloed op deze wereld, heersend vanuit Jeruzalem over de wereld en het universum, met zijn Israëlische volk. En al die mensen die in deze tijd, wat we dan genadetijd noemen, christen zijn geworden, en die dus zijn gered door het bloed van Jezus Christus, omdat ze het evangelie van Jezus geloven, of geloofd hebben, die mogen dan als opnieuw geboren ziel, met een vernieuwd lichaam, wonen in het Nieuwe Jeruzalem. Een hemelse stad, een stad die nou in het derde hemel is, en ooit hier boven aarde zal komen te hangen. Als je denkt dat science fiction films wild zijn, dan dat is allemaal geplagieerd van de Bijbel. De Bijbel is veel wilder. Ik haal het ook niet uit mijn grote duim. Ik heb het niet eens zelf verzonnen. Ik vertel gewoon verder wat al eeuwen wordt verteld aan de gemeente. Het enige wat ik erbij kan zeggen is, wij kunnen daar denk ik veel betere voorstelling van maken van dat soort dingen als mensen 500 jaar geleden. Want intussen chasen mensen maar rond met hun raketjes door het heelal. Niet zo ver van de planeet af, maar we kunnen er allemaal een voorstelling van maken. We zijn ons ook al hele leven lang getraind in allerlei perverse beelden van, met science fiction films van wat wij wel niet met het heelal zullen doen. Wel, de mensheid kan de aarde al niet eens in de gereel houden, dus de Heer beperkt dat probleem tot deze aarde. En als de Heer er terugkomt en deze wereld perfect maakt, dan zorgt hij wel dat de rest van het universum weer bewoond kan worden. Want dan zal er geen dood meer heersen. Daarom heb je ook zo'n enorm niet uit te spreken aantal planeten in het hele universum, wat nu bekend is dan. Goed, ik wijk weer een beetje uit. Dat was het verbond met Mozes. Zijn we dus nu vandaag bij het zesde verbond. Ik lees zometeen iets uit 2 Samuel 7. Ik ga alvast verklappen. Dat gaat over het verbond met David. Koning David. De Heer sluit het verbond met David. Wat voor de meeste christenen zo onbekend is. Dat ik me kan voorstellen dat iemand die bijvoorbeeld. Jullie hebben het al vaak gehoord. Maar iemand die naar deze opname luistert en er nooit mee bezig heeft gehouden, die denkt, die man zuigt alles uit zijn eigen grote duim. Nee, we kunnen het zometeen gewoon lezen. God sluit een verbond met koning David, want hij is de koning over het Israëlische Rijk, en vanuit hem zal het Davidische huis ontstaan, het koningshuis, wat over het land zal regeren. Tot een eeuwigheid. Daar komt al een probleem natuurlijk, want waar zijn die Davidische koningen op het moment? Laat ik eerst maar gaan lezen. Ik leg de kaart even neer. 2 Samuel 7 vers 12. De profeet Nathan komt bij David. Dan moet hij van de Heer iets vertellen. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dus zegt de Heer hier tegen David, als je op een dag overlijdt, dan zorg ik dat je nageslacht verder gaat met dit koninkrijk. Jij wordt daarin bevestigd. Dat koninkrijk zal blijven bevestigd. 13. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Dus hier zegt de Heer, jouw rijk David zal eeuwig blijven bestaan. Dat is een lange tijd. Dat is dus een belofte die uit wordt gedeeld buiten deze schepping om. Oftewel, als er een nieuw hemel en een nieuwe aarde komt, zoals de Heer het heeft beloofd, dan zal dat huis nog steeds regeren. Dat is toch op zijn minst intrigerend, toch wel interessant als iemand zoiets belooft. 14. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. De welke, als hij misdoet, zo zal ik hem een mensenroede en met plagende mensenkinderen straffen. Dat is ook heel interessant. Hoe noemt God de Vader op dit moment mensen die zijn gered door het bloed van Jezus Christus? Zijn kinderen. In Johannes 1 kun je onder andere lezen, dat ga ik nou niet doen, ik heb dat al vaak met jullie gedaan, dat ieder... Nee, wacht even, want dus ik luister ook mensen hier naartoe. Pak ik hier Johannes hoofdstuk 1. Als je leest in Johannes 1 vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, die hem hier is Jezus Christus, God in het vlees, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Mensen die geloven in Jezus Christus. En dat zijn evangelie klopt. Dat hij dus stierf voor de zonde van ieder mens. En op de derde dag opstond uit de dood. En mensen met de mond beleidt de Heer Jezus Christus. En in het hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Die zal zalig worden. Dat betekent die is een geredde ziel. Dan ben je een kind van God. Dat betekent als je één keer een kind van God bent. Kun je nooit meer een onkind worden van God. Ben je behouden? Ben je voor altijd behouden? De enige consequentie is, als je als christen leeft, dan erken je dus dat je eigendom bent van God en dan mag je voor hem gaan leven. Dan mag je dingen voor hem gaan doen. En als christen dan zeggen van, ik doe die dingen niet, ik leef gewoon verder mijn eigen slechte leven in deze wereld, dan loop je dus, want je kan het zo negatief uitleggen als je wil, dan loop je dus weg bij die bescherming van God. Hij laat je immers zien wat goed is en wat gezond is en wat veilig is en hij geeft je iets te doen. Als je bij hem wegloopt, dan ontvang je oordeel in je leven, want je loopt eigenlijk spitsroede in een wereld die jou haat. Maar je blijft een kind van God. Daarom schrijft Paulus ook altijd over de erfenis die je wint of verliest als christen. Want een behouden christen is altijd behouden. Hij kan echter kronen winnen, hij kan ze ook verliezen. Dat is wat Paulus erfenis noemt. Oftewel, ben je een gered christen of ben je een geredde ziel en je wil een christen zijn, dat staat weer in Handelingen 11 bijvoorbeeld, vers 26 geloof ik. Wat is een christen? Een christen is iemand die opnieuw geboren is door het bloed van Jezus Christus. En dan Jezus navolgt op Jezus voorwaarden. Dan ben je een discipel. Er zijn heel veel geredde zielen in deze wereld. Die gaan misschien elke zondag naar een kerk, maar ze zijn geen discipel. Dan zijn het na de Bijbel ook geen christenen. Het zijn geredde zielen. Maar ze zijn veel erfenis kwijtgeraakt in hun leven. Sterker nog, ze zullen veel ellende in hun leven ontmoeten. Waarom? Omdat ze oordelen hebben ontvangen. Niet van een boze straf van God, nee, omdat jij zo dom bent geweest om van God weg te lopen. Nou, daar komt narigheid van. Nou, dat is wat de Heer hier eigenlijk zegt tegen David. Ik zal hem zijn tot een vader. Oftewel, die koningen van het huis van David zijn zonen van God. De Heer zegt hier eigenlijk al op voorhand, ben je een koning van het Israëlische Rijk, van het Judese Rijk, dan hoef je niet bang te zijn dat je je behoud zal verliezen. Je komt wat mij betreft, ben je een geredde ziel. Dat is heel uniek. Ik heb dat ook heel vaak moeten overlezen van, zie ik dat wel goed? Maar wat zegt de Heer hier? Jij zal me dan zijn, of een van je nakomelingen zal mij zijn als een zoon. En ik hun tot een vader. En als een kind dan ondeugend is, dan krijgt hij straf. Daarom zul je later ook zien, als die koningen van het Judese Rijk, die nazaten van David, niet willen deugen, dan zie je dat het land steeds kleiner wordt. Dat er steeds meer rampspoed is. Dat er steeds meer oorlogen zijn die niet worden gewonnen. Waarom? Zij roepen het oordeel over zich af, omdat ze niet van plan zijn Heer na te volgen. En dan zegt hij van oké, dan kan ik niet anders doen dan me terugtrekken. Vers 15. Maar mijn goede tierendheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Saul, die kwam uit het huis van Benjamin. En de Heer had al geprofeteerd in Genesis 49 dat het huis van Juda, dat daar ooit een koning zal ontstaan die uiteindelijk de ultieme koning op de troon zal zetten. Dus de Heer, de meester van alle tijden, wist al dat dit een tijdelijke aangelegenheid zou zijn. Hij wist al, Saul kreeg een eerlijke kans, maar hij wist ook al, Saul het niet waarmaken. Hij heeft het ook niet waargemaakt. Zijn koningschap ging de mist in. Juda, daar moest het koningschap uit voortkomen. Kun je lezen, als Jacob op zijn sterfbed ligt, dan vertelt hij, profiteert hij van elke stam, van elke zoon, in Genesis 49... hoe het allemaal zal verlopen. En Juda kun je zien, vanuit hem zal de ultieme koning komen. Niet David, nee, de allerultiemste koning moet nog komen. 16. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en na dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Oké. Heb ik al heel veel informatie gegeven, dan moet ik eigenlijk nog beginnen. Dit verbond wordt dus gesloten met koning David, via Nathan de profeet, in Jeruzalem. Dit verbond zal uiteindelijk overlopen in dat zevende verbond waarmee we gaan afsluiten, de komende keren. En dat zevende verbond, kan ik alvast verklappen, dat is zo omvattend, daar heb ik 2 of 3 zondagen voor nodig. Daar ga ik niet stukjes van afsnijden. Dit verbond is eigenlijk in het verlengde van het verbond met Mozes en het verbond wat we volgende keer gaan doen. Het zevende verbond, het verbond met de zoon. En die zoon is natuurlijk Jezus Christus. Dit verbond is gebouwd op gehoorzaamheid. Die koningen, die Judese koningen, die weten dat ze een kind van God zijn, Dus alleen maar omdat ze dus koning zijn geworden van het Judese Rijk, of het Israëlische Rijk, en later het Judese Rijk, weten ze dat ze een kind van God zijn. Waarom? Uit hun zal uiteindelijk de ultieme koning voortkomen. God in het vlees. Jezus Christus. Daarom wordt hij ook al vaak de spruit van David genoemd, of een nazaat van David. David is 3000 jaar geleden overleden. We weten dat David straks niet weer gaat regeren. Nee, dat is Jezus Christus. Maar die komt voort uit het huis van David. Maar het is gebouwd op gehoorzaamheid. Zijn die koning niet gehoorzaam, is er geen voorspoed in zijn regering en geen voorspoed in zijn land. Dan is er uitstel van belofte. Maar, dat is een grote maar, nooit afstel. Het verbond bevat een aantal beloften, die ga ik nou noemen dus. Eerste belofte, het nageslacht van David zal nooit vernietigd worden. Dat lazen we net in vers 12 en 13. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, in zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. Ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Het nageslacht van David zal nooit vernietigd worden. Zolang ze maar gehoorzamen, lazen we in vers 14. Anders volgt de kastijding. Er zijn ook andere teksten in de Bijbel waar de Heer dit ook zo aanstipt, zo noemt. Lees bijvoorbeeld Psalm 132. Psalm 132. Psalm 132. Blader, blader. Kijk, vers 11 tot en met 14. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal. Dus wat hij zegt, dat zal hij doen. Zeggende, van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Dus het nageslacht van David, die zal door blijven regeren. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden, en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot een eeuwigheid op uw troon zitten. Dat lijkt alweer een voorbehoud. Dus als ze dat niet doen, dan wordt die belofte niet uitgevoerd. Nou, de Heer heeft steeds gezegd dat hij dat wel gaat doen. Dus dan moet je het ook in dit licht zien. Maak van dit vers niet meer dan wat er staat. Ik weet hoe christenen zijn. Want de Heer heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Dat land Israël met die hoofdstad Jeruzalem, dat is de plek waarvanuit God uiteindelijk zal regeren tot in eeuwigheid. En toen hij voor de eerste keer op deze wereld kwam 2000 jaar geleden om zonde te overwinnen, toen kwam hij als mens van vlees en bloed. En dan kwam hij dus voort uit een moeder die familie was van het geslacht David. En zo maakt God dan, als hij een mens is van vlees en bloed, als we zijn lichaam zien, de Jezus Christus, is hij dus een spruit van het geslacht van koning David. En hij zal uiteindelijk eeuwig regeren over deze wereld en het universum. Dus dat geslacht van David zal voor eeuwig op de troon zitten. Vertel ik alweer een heleboel in één keer. Psalm 89. Psalm 89. Zoals altijd, lees het allemaal in eigen context. Ik lees gewoon een aantal versen. Psalm 89. Ik lees vers 21. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dus hij is een gezalfde koning. Dan ga ik even verder bij vers 27. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotsteens mijns heils. Ook zal ik hem een eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Zie je hier? Hier is een profetie. Is er in de geschiedenissen van het Oude Testament, de nazaten van David, is er ooit een nazaat geweest die over de koningen der aarde heerste? Nee. Er is nooit een zoon of een kleinkind of een achterkleinkind van David geweest die over de wereld heerst. Wat zeg je het allemaal weer plastisch, denk ik? Wat zeg je het allemaal weer simplistisch? Nou, de meeste christenen lezen hier overheen. Een nazaat van David in het vlees zal over de koningen der aarde heersen. Dat is God in het vlees. Dat is het lichaam van God. Dat is de Jezus Christus, het woord van God. Die ooit vanuit Jeruzalem over de wereld zal heersen en het universum. 29. Ik zal hem mijn goedertierendheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vastblijven. verbond. Kijk, hier staat het woord verbond. Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon al de dagen der hemelen. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goedertierendheid zal ik van hen niet wegnemen en mijn getrouwheid niet veilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. En de beloften van de Heer zijn onberouwelijk, zegt hier Romeinen 11. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan dagen werd liegen. Dus ik zal niet liegen, hè? Ik zal niet verlogen wat ik David ooit beloofd heb. Zijn zaad zal in de eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in een hemel en de getuigenis in de hemel is getrouw. Ja. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts teniet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Uiteindelijk gaat het dus mis met het huis van David en dan wordt dat voor een tijd opgeschort. Want wij zien op dit moment geen nazaad van het Davidische huis regeren over Israël, laat staan over de wereld. Waarom? Nou, als je het Oude Testament leest, Kronieken en Koningen, omdat die koningen niet wilden deugen. Uiteindelijk was de politieke en geestelijke toestand van Juda was zo erg, dat de Heer zei, ik kan niet meer langer wachten met oordelen over dit land. Dus de koning die er toen was, de beste koning ooit geestelijk gezien, Josia, de Heer zei, ik gun het je niet dat je al die ellende gaat zien die over het land zal komen, dus ik gun het jou dat je al heel jong naar mij toe mag. He, omgekeerde moraal. Wij zullen denken van, hey, dat is gek, dit is de beste koning ooit, die Josia, en die moet daar sterven om... Nee, de Heer zegt, jij mag alvast naar mij toe, naar een perfect universum. Nou, hij moet dan eerst naar de schoot van Abraham, maakt het weer moeilijker. Jij hoeft niet te zien de ellende, de rampspoed die over dit land komt. Dat blijft jou bespaard, op grond van jouw goede handel en wandel. Even kijken. Net als bij ons, wedergeborenen dus, wat ik al net zei, is er kastijding als je de Heer niet recht navolgt. Maar nooit verlies van behoud. En dat is ook zo met die Davidische koningen. Heel wonderlijk, want je leest er makkelijk overheen. Hier geeft God dus een belofte van eeuwig behoud die nergens anders in de wet van Mozes te vinden is voor mensen die dan leven. Ja, vers 14 en 15. Je kan kastijding krijgen, maar mijn goede tierendheid zal van hen niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Vers 15. Die voorlopers van Jezus Christus, God in het vlees, zijn behouden zielen, omdat God het gezegd heeft. Jullie, koningen van David. Oké. Jesaja 55. Jesaja 55. Jesaja 55. Even kijken. Ik lees vers 3. Neigt uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. En dan moet Jesaja dan profiteren aan de koningen die op dat moment regeerden. Die er eigenlijk, niet al te een aantal dingen behoorlijk mis hadden gekleund. Uw ziel zal leven als je naar me luistert, zegt de Heer. Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de zekere zegeningen die ik aan David had beloofd. Maar dan moet je wel doen wat ik zeg. Dat gaan we straks doen. Nee, niet. Handelingen 13. Handelingen 13. Handelingen 13, vers 34. Even kijken. Ik lees 33 erbij. Dus, lees het zo later maar eens in de context. Gelijk ik ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat zegt de Heer God dan van zijn zoon Jezus Christus. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alsof dat hij niet meer zal tot verderven keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal uw lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Hier is Paulus die dat allemaal preekt, maar hier wordt weer gerefereerd, even kort door de bocht, het heeft niks te maken met wat hier in Handelingen staat, aan het verbond dat God sloot met David en zijn nazaten. Zegen als je gehoorzaamt, ellende en rampspoed als je bij God wegloopt. Oké. Dus de eerste belofte aan het nageslacht van David. Tweede belofte is de troon van David. Dat is een troon voor het Davidische huis. En vers 13, die zal mijn naam een huis bouwen, ik zal zijn huis, zijn koninkrijks bevestigen tot een eeuwigheid. Dat koninkrijk zal dus nooit vernietigd worden. Maar op dit moment, en het is al bijna 2500 jaar zo, en de zesde eeuw voor Christus is dat, even kijken, het jaar 586 voor Christus. Er zijn verschillende tijdrekeningen, 587, 586, is dat gestopt. Toen kwamen de Babyloniërs, namen Jeruzalem in en toen gingen ze in ballingschap. En toen ze terug mochten keren uit ballingschap, is het koningshuis niet hersteld. Dat volk Israël, wat toen in Juda woonde, was een provincie in dat Perzische Rijk toen de tijd. Op dit moment is het de troon van David buiten werking, maar zal weer worden hersteld. Vorige week heb ik al die herstelversen gelezen voor het Israëlische volk. Zo gaat het ook met het huis van David. Als het verbond van Mozes weer wordt hersteld, als Jezus terugkomt op deze wereld, dan wordt dat ook weer hersteld, want de laatste ultieme nazaat van dat geslacht van David is Jezus Christus zelf. Hij is God in het vlees, hij is het woord, maar als je een mens wordt van vlees en bloed, is dat dus in die familie van David. Ik herhaal veel, zodat het allemaal op een rijtje komt. Als Jezus terugkomt aan het einde van een gruwelijke grote verdrukking, aan het einde van een gruwelijke grote verdrukking met een antichrist, dan komt Jezus, stelt orde op zaken en dan begint er een duizendjarig vrederijk. En daarna een nieuw hemel en een nieuwe aarde. Dan is die troon van David weer hersteld. Sinds de val van Jeruzalem in 586 voor Christus is er ook nog maar één Davidische koning gekroond. Wat zeg je nou? Ja. Sinds de laatste koning van Juda troonafstand moest doen, is er nog maar één keer een koning gekroond. Kijk maar eens in Matthäus 27 in het huis van David. Matthäus 27, vers 29. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallend op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning de Joden. Wie begroette zij? Jezus Christus. Zou dat niet door? Zij bespotten hem, maar ze knielden en kroonden al een persoon die uiteindelijk de koning zal zijn uit het huis van David. Jezus Christus. Hij zal het koninkrijk van David weer ontvangen als hij terugkomt en het herstellen wanneer die kastijding van Israël over is. Die kastijding van Israël zal eindigen, zal je lezen in Daniel, dat doe ik nu niet. Maar een heel beroemde profetie staat bijvoorbeeld in Lucas 1. Dat heb ik vorige week ook gelezen, meen ik. Maar die wordt vaak misbruikt met de kersttijd. Als je kijkt in Lucas 1, vers 30 tot en met 33. Daar is het. Lucas 1, vers 30. En de engel zeide tot haar, vrees niet Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. Dus wie is nou de vader van Jezus Christus? Dat is God de Vader. Hij is het lichaam van God. Maar dit is daarom ook een geheimenis. Het is een mysterie. We kunnen het met ons menselijke verstand niet bevatten. Dat God ooit ook gekozen heeft om een menselijk wezen te worden. Maar dat komt dus. Ja, als je het genetisch, DNA, hoe je het maar noemen wil bekijken. Is dat lichaam wat God dan draagt als Jezus Christus. Is uit het geslacht van David. Daarom wordt hier David zijn vader genoemd. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Wie is het huis van Jacob? Dat is het Joodse volk. Koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Wat hebben de meeste kerken ervan gemaakt? Een geestelijk iets. Het is iets wat je figuurlijk moet nemen. Iets wat je poëtisch moet zien. Wij de kerk Wij verdedigen nou dat koninkrijk van Jezus. En wie is dan die Jacob? Ja, dat zijn wij. De kerk, het nieuwe Israël. En dat soort belachelijke leringen. Dat kun je hier al van maken misschien. En bluffen dat het allemaal zo zit. Maar die hele Bijbel staat vol met teksten dat uiteindelijk Israël, het letterlijke volk Israël, Joodse mensen, weer in hun macht worden hersteld en met de Heere zullen regeren over de wereld. Daarom is er ook altijd zoveel te doen om Joodse mensen in de wereld. En daarom haten de mensen ook zo. Daarom heb je altijd antisemitisme. Daarom heb je altijd Jodenvervolging. Niet omdat die mensen, die Joodse mensen, zo onhebbelijk zijn. Nee, mensen haten Joodse mensen. Want zij hebben de belofte van God gekregen. En zij zullen ooit met Jezus over de wereld en het universum heersen. Er is net weer een boek verschenen. Er is hier in Nederland is een boek verschenen van een historicus, Antisemitisme in West-Europa, de afgelopen 2000 jaar. Die wordt nou genomineerd voor een of andere historische boekenprijs. Er is altijd iets te doen om het Joodse volk. Waarom? Hierom. En wat zeiden heel veel kerken de afgelopen 2000 jaar? Dat gaat over ons. Nee. Tuurlijk gaat het niet over ons. Die belofte is alleen tijdelijk opgeschort, maar zal weer worden hersteld, omdat de hele Bijbel het daarover heeft. De hele Bijbel schrijft 80% misschien alleen over het Joodse volk, en meer dan 400 keer kun je lezen dat Jezus zal terugkomen en dan heersen met zijn volk Israël over de wereld en het universum. Het is het meest voorkomende thema van de hele Bijbel. Maar het heeft niks te maken met het christendom, heeft niks te maken met ons als kerk, en daarom hebben heel veel kerklui daar iets pervers van gemaakt. Want ik weet, als ik dit vertel, er zijn nog altijd mensen uit katholieke kerken en uit protestantse kerken die ze dan te klapperen met de oren. Wat zegt die nou? Waarom? Omdat ze dat hun hele leven hebben gehoord in hun kerken. Dat de kerk het nieuwe Israël is. En dat je dat rijk van Jezus figuurlijk moet zien, geestelijk moet zien. En de moderne liberale theologie die wil het ook zo hebben, want die willen gewoon hebben van, wij zullen uiteindelijk zorgen voor wereldvrede met iets van in Jezus, wat ooit iets goddelijks was, of iets heel wijs, of gewoon iemand met een goede morele leer. Je pakt maar uit het boek wat jou bevalt, hè, als we maar voor zorgen dat we ooit dat vrederijk van Jezus in deze wereld brengen. Nou, dat zal de kerk nooit lukken, daar hebben we Jezus zelf voor nodig. Het duurt gewoon veel christenen een tikkeltje te lang om nog te kunnen geloven dat wat God geschreven heeft, dat hij het zal waarmaken. Maar God kan niet liegen, zegt hij. De troon van David is bevestigd tot in eeuwigheid en zal weer worden hersteld. Derde belofte die God doet hier in dit verbond. Het koninkrijk van David. David en zijn nazaten hebben een letterlijk rijk. Ja, de meeste Bijbels, ook onze Bijbel, als je achterin kijkt, staat er een mooi kaartje in. En dan zie je hoe groot dat politieke rijk was dat koning David had. Ik kan als historicus kan ik een mooi wabbelverhaal houden hier. En ik kan er vertellen dat er toen een politieke en militaire crisis waren in het Midden-Oosten. Het Egyptische Rijk zat in crisis. Het Babylonische Rijk zat in crisis. Het was allemaal crisis. En dan komt net dat Joodse volk op. En die maken mooi misbruik van het machtsvacuum. En die slagen erin om een groot deel van het westelijke Midden-Oosten gebied helemaal te veroveren tot aan Irak aan toe. Tot aan de Eufraat aan toe. Dus zeg maar van Egypte tot aan Bagdad, dat is allemaal Israëlisch Rijk. Dat is wat de wereld zou zeggen. En het is ook zo, het is allemaal zo gebeurd. David heeft een letterlijk heel groot rijk. Hij verovert dat, hij wordt gezegend door de Heer. Zijn zoon Salomo gaat het uitbouwen, die gaat de infrastructuur van dat rijk helemaal verbeteren. Maar goed, die maakt er uiteindelijk een zootje van. En dan valt dat rijk uit elkaar in twee stukken. Want die stammen, die Israëlische stammen, die verdelen zich. Hè. Je hebt dan een Davidisch rijk, het rijk Juda, met twee stammen. En die andere 10 stammen, die hebben dan het rijk Israël. Trouwens, het rijk Juda, waar die twee stammen leven, je kan in het Oude Testament steeds lezen, er zijn ook uit alle stammen Joden die ervoor kiezen om in Juda te leven, want daar is de echte tempel, daar is de echte godsdienst. Je kan zelfs nog lezen in het Nieuwe Testament. Als Jozef en Maria met Jezus naar de tempel gaan, dan komen ze daar mensen tegen uit de stam van Aser. Die leven daar gewoon. Nou goed, dat is een heel ander verhaal. David en zijn nazaten hebben een letterlijk rijk. Maar na herstel, als Davids nazaat Jezus regeert, heeft de Heer ook een letterlijk rijk in deze wereld. Nu is er een geestelijk rijk. Als je zegt, waar is het rijk van Jezus Christus? Politiek, is er niet. Maar die komt er wel. De meeste christenen willen gewoon niet geloven wat in de Bijbel staat. Daarom maken ze daar eens een potje van. Er komt een letterlijk rijk waarin de Heer regeert over de wereld. Daarom is de hele wereld ook zo jaloers op wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Wat zou ons dan moeten interesseren aan het Midden-Oosten? Nou, de mensen zijn jaloers. Die willen daar die stad Jeruzalem hebben. Daarom is er ook altijd toestand om. Maar ooit komt hij terug en is er een letterlijk rijk. En tot dan is er een geestelijk rijk. Het rijk van Jezus op dit moment, in deze genadetijd, zijn alle zielen die opnieuw geboren zijn in het evangelie van Jezus Christus. En zijn inwoner van zijn lichaam. Zo is er dus een onzichtbaar rijk op deze wereld van, ik hoop, honderden miljoenen geredde zielen die deel uitmaken van het lichaam van Jezus Christus. Van alle naties en tongen. We zijn dus één grote familie zonder dat we elkaar kennen, zonder dat we elkaar begrijpen, zonder dat we elkaar verstaan. Want we zijn allerlei culturen, naties en talen. Maar ooit komt het letterlijke rijk terug. Ik ga naar Psalm 72. Psalm 72. Psalm 72. Even kijken, zal ik hem... Ja, ik begin gewoon te lezen. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Oh ja, ik heb hier een Statenbijbel. Daarboven staat een kopje. Salomo als type van Christus. Dat is erbij geschreven door de mensen van de protestantse kerk in de 17e eeuw. Het is dus door christen erbij geschreven. Het staat niet in de tekst van de Bijbel. Salomo wordt hier als een type van Christus voorgesteld, volgens dat kopje. Het is dus iets wat met profetieën en zo. Staat ook bij daarboven, voor Salomo. Als je nou letterlijk gaat lezen wat er straks allemaal gebeurt, dan kun je alleen maar één ding denken. Is dat Salomo ooit overkomen in zijn regering? Nee, het gaat dus niet letterlijk over Salomo. Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid den zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volk vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen der noodruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het gnaagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. Salomo is nooit nedergedaald op deze wereld. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede tot aan de maan niet meer zijn. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van rivier tot aan de einde der aarde. Salomo heeft nooit tot aan het einde van de aarde geregeerd. Sterker nog, hij heeft ook nooit geregeerd tot het einde van de maan. Weet je wie regeert ooit tot aan het einde van deze huidige maan? Jezus Christus. Dan vernietigt hij dit universum en maakt hij een nieuw universum. Een betere. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen. En zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Onthoud dit wat ik hier lees. Is Salomo nooit gelukt dat alle koningen van de wereld hem aanbidden en voor hem knielen? En dat ze hem dienen. Want hij zal de noodruftige redden die daar roept, mits gades en ellendige en die geen helper heeft. Hij zal hun armen en noodruftige verschonen, hij zal en de zielen der noodruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Dat is eigenlijk wat er nu ook gebeurt. De Heer wil niet dat ook iemand verloren gaat. Dus alle mensen die doorhebben in wat voor noodruftige situaties ze zijn, iedere ziel in de wereld die eigenlijk de waarheid onder ogen ziet, weet dat hij in gevallen staat is en in doodsnood is en dat hij daarom Jezus nodig heeft. En dan is Jezus daar en redt ons met zijn evangelie. Er is genade voor elke ziel bij Jezus Christus voor wie dat wil aannemen en geloven. Het staat hier allemaal geprofiteerd. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal geduriglijk voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte de bergen, de vrucht daarvan zal ruizen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid te raden. Zijn naam zal zijn tot een eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot een eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Straks als de Heere terugkomt op deze wereld en zal regeren over deze aarde, dan heb je in wezen drie soorten mensen. Je hebt het Joodse volk die met hem regeert. Je hebt mensen die ooit christen zijn geworden en opnieuw geboren zijn. En die hebben een vernieuwd lichaam gekregen en die wonen dan in de hemelen. Maar dan heb je ook nog mensen die verder mogen leven op deze wereld. Hoe dat zit, leg ik later wel uit als je dat nog niet hebt meegekregen. Dat zijn mensen die door het oordeel van de troon der naties zijn gekomen. Maar die krijgen ook weer kinderen en die bevolken de wereld ook weer. En die mogen het volk Israël dienen. Die worden dan de heidenen genoemd. Het koninkrijk van David. Een tastbaar rijk. Een letterlijk rijk. Als je leest over die koning, en als kind vond ik dat prachtig. Ik kwam tot levend geloof op mijn 18e jaar. Ik ben niet kerkelijk opgevoed. Maar op mijn 7e of zo hoorde ik voor het eerst iets uit de Bijbel. En toen ik puber was, vond ik prachtig om in die boeken Koningen en Samuel en Kronieken te lezen. Want dat waren mooie geschiedeniskronieken. Wel eens opgevallen. In die boeken Koningen, even heel kort door de bocht, dat wordt wel vaker gezegd. In de boeken 1 en 2 Koningen kun je over de zonde lezen van de koningen. En in de boeken Kronieken lees je over de goede daden van de koningen. Wat valt dan op? In de boeken 1 en 2 Koningen lees je dus over de koningen van het Rijk Juda. En die komen uit het geslacht van David. Maar ook van het Rijk Israël. Koningen als, hoe heet je ook alweer, die leefde onder Elia. Agab, ja, koning Agab. Dat is een Israëlische koning. In Kronieken lees je niet zoveel over de Israëlische koningen. Daar wordt dan verteld, dan moet je de Kronieken van Israël lezen. Maar die staan niet in de Bijbel, die hoorden niet bij de kanon, zijn niet bewaard gebleven. In 1 en 2 Kronieken lees je voornamelijk over de koningen van Juda en de zegeningen die ze deden. Waarom? Omdat het nazaten zijn van David. En hun rijk is letterlijk bevestigd. En omdat zij uiteindelijk ook niks meer van bakten, is hun rijk tijdelijk opgeschort totdat hun laatste nazaat terugkomt om zijn rijk te claimen en verder voor te zetten. Oké. Dat vierde belofte, wat de Heer heeft gedaan hier aan David in 2 Samuel 7. Vierde belofte is, het verbond is een eeuwig, oneindig verbond. Zoals ik in vers 16 las, uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Dus tot in eeuwigheid. Zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Uw huis, koninkrijk en stoel zijn bestendig en vast tot in eeuwigheid. Vorige week met het verbond van Mozes heb ik ook veel van die verzen gelezen waarin wordt gezegd dat ooit het verbond met Israël zal worden hersteld en dat de Heer met hun verder zal regeren. Dus ik lees ze niet opnieuw. Het is altijd hetzelfde thema. Een koninkrijk en een troon. En die troon staat in Jeruzalem. En die gaan eeuwig door. Dit verbond heeft dus ook een teken. Zoals Noach het teken de regenboog kreeg, Abraham als teken de besnijdenis, Mozes de wet kreeg als teken de Sabbat. Hier is ook een teken afgesproken. Het teken van het Davidische huis zal zijn de zoon. Ook hier kun je Lucas 1 vers 30 en 33 lezen, maar ik ga dus naar Lucas 2. Lucas 2 vers 11 en 12. Dan zijn we bij de herders. Namelijk dat hij heden geboren is, Lucas 2 vers 11 en 12, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Als die herders er zouden komen, zagen ze daar een babytje, dat was hun teken dat hun laatste koning David eraan zou komen. Daar keken en kijken Joodse mensen die de gelovenen uit. Wanneer komt ons koninkrijk? Teken van dit verbond is de Zoon. Tot in eeuwigheid, zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dus, afsluitend, want het is vrij kort te vertellen. Dit verbond vertelt over een permanente troon in Jeruzalem voor een Zoon. De Zoon van God. Het lichaam, de mond van God, maar in vlees en bloed. Een nazaad van het huis van David. We hebben net gelezen 2 Samuel 7, waar dat staat. We hebben gelezen Lucas 1. Ik heb Psalm 110 al gelezen. Nee, Psalm 110. Even nog een paar versen en dan zijn we voor vandaag klaar. Psalm 110, vers 1 tot en met 3. Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. De Heere en Heere. Dat schrijft David. En daar laat Jezus ook al die Farizeeën na een keer over struikelen. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Wie is nou die andere Heer? Wie is nou die andere Heer? Ja, God is de Heer. Wie is nou een andere? Zijn Zoon. Het is één God. Maar die ene God bestaat uit 3 delen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En David had het al door. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Normaal dat er in de hemel zit Jezus Christus aan de op de rechterstoel aan de rechterkant van God. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank uw voeten. Dus als de vijanden van Jezus zijn opgeruimd, dan komt hij terug om te regeren. De Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilige sieradien, uit de baarmoeder des dageraads, zal u de dauw uw jeugd zijn. Dat klinkt misschien een beetje moeilijk, ik weet hoe dat is tegenwoordig, maar dit is een thema, kom je steeds weer tegen. Jezus heersend vanuit een troon, vanuit Jeruzalem, over de wereld. Dit is zo makkelijk te vinden, dit is over, ligt zo voor het opscheppen in de hele Bijbel, het is niet te missen. Nog een leuke, Matteüs 25. Als je kijkt Matteüs 25, daar komt de kerk niet ervoor. In Matteüs 24 komt de kerk ook niet voor. Als je leest in Matteüs 25, vorig jaar heb ik een aantal van die tronen oordelen gedaan. En er zijn 7 oordelen te lezen in de Bijbel. Verloren zielen uiteindelijk aan het einde van deze schepping worden voor de grote witte troon geoordeeld. Maar ben je behouden in Jezus Christus, kom je er nooit. Jij wordt geoordeeld als Christus voor de rechterstoel van Jezus. Ontvang je belonen of je raakt je beloningen kwijt. Maar je bent een geredde ziel, want je bent een deel van het lichaam van Jezus. Maar er is nog een troon. En die wordt hier bijvoorbeeld beschreven. Niet alleen hier in Matteüs 25, maar op zoveel plekken in de Bijbel. Matteüs 25 kun je lezen, vers 31 af. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal. Als je die woorden leest, Zoon des Mensen, dan weet je dat het gaat over Jezus Christus. In betrekking tot zijn Israëlische Joodse volk. Hoe kun je dat zeggen? Nou, omdat de hele Bijbel zo is. Heb je een nieuwe vertaling, dan zullen ze die vertaalketen kapot hebben gemaakt, zodat je daar niet meer achter kan komen. Daarom is het ook een valse Bijbel. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, dus als Jezus terugkomt in deze wereld, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dus hij komt op een troon. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Dat zijn dus al die mensen die dus niet Christus zijn geworden. De antichrist hebben nagevolgd. En dan staan ze daar. En hij zal hen van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En alsdan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, kom gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Dan lees je het zelf maar heel verder. Maar even heel kort door de bocht. Hier in Matteüs 25 komt Jezus terug naar de wereld als koning voor zijn Joodse volk. Dan is de grote verdrukking geweest. En dan zie je iets. Daar is de Heer weer genadig. Want de gemeente die is ontstaan in de genadetijd. In een grote verdrukking zijn er mensen die worden nog christen. Maar die moeten dan als verdrukkingsheilige volhouden. En dan komt Jezus terug. En dan heb je nog altijd mensen die hebben overleefd. En die moeten dan optrekken naar Jeruzalem. En daar zit Jezus op zijn troon. Met om hem heen zijn Joodse volk. Die dan meteen hersteld zijn in hun positie. En die volk hebben door dat ze een probleem hebben. Die hebben allemaal al een dood in de hel verdiend. Want ze hebben Jezus nooit aangenomen in de genadetijd. En ook niet in die 7 jaar grote verdrukking. Ze hebben de duivel nagevolgd. Duivelse mens met een duivels hart. Dan is de Heer weer genadig. Hij scheidt dan de volken en de individuen erin naar schapen en bokken. Oftewel, ben je goed geweest voor mijn volk Israël of niet? En die volken die goed zijn geweest voor Israël, die dus niet antisemitisch zijn geweest, mogen verder in het 1000-jaar vrederijk. Dat zijn dus die heidenen die verder mogen, die niet deel uitmaken van de gemeente, die geen deel uitmaken van Israël. En toch kun je het hele Oude Testament doorlezen dat in het 1000-jaar rijk de mensen leven die geen deel uitmaken van de gemeente. Ziet u weer hoe logisch het allemaal is, hoe dat allemaal in elkaar grijpt? Ik pak er even een paar teksten uit, dus als je hier nooit mee bezig hebt gehouden, klinkt het misschien lastig. Maar de hele Bijbel door is de Bijbel consequent erin. Ik ga hier nou niet verder over uitweiden, want dan moet hij het oordeel op de troon der natie moet hij maar lezen, bestuderen, beluisteren. Ik weet niet of ik hem nog op de website heb staan, maar ik geloof het niet. Nee, heb ik er niet op staan op het moment. Maar het gaat hier over een troon in Jeruzalem, voor een zoon. Daarvoor vertel ik het nou in deze situatie. Ik ga naar Handelingen 2. Handelingen 2 is een van de meest geperverteerde, niet het hoofdstuk is niet geperverteerd, maar in navolging een van de meest uit de context getrokken hoofdstukken. Want de kerk, vele valse kerken, halen hier versen uit en doen dingen die niks met de gemeente te maken hebben. Maak ik je misschien nieuwsgierig? Jullie weten het wel, ga er nou niet verder over hebben. Ik ga het hebben over wat er staat in Handelingen 2, vers 29. Gij mannen broeders, spreekt Petrus dan aan het Joodse volk. Het is mij geoorloofd vrijheid tot u te spreken van de patriarch David. Dat moet ze interesseren. Dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. In Jeruzalem kon zijn graf opzoeken, daar lag David, hun koning. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Hier ook wordt weer gerefereerd aan het verbond dat God zou sluiten met David. Overigens, als je een Bijbel hebt waar een aantal woorden missen, bijvoorbeeld dat hij, of zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, als dat mist, weet je zeker dat je een slechte Bijbel hebt. Je moet een Statenbijbel hebben. Want in de oudste teksten van het Nieuwe Testament staat dat gewoon. De Heer sloot een verbond met David. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Jezus stierf, ging door de hel, preekte daar het evangelie, ging naar de schoot van Abraham en haalde daar geredde zielen op. Want hij ging als eersteling naar de hemel en met al hem al die geredde zielen uit het Oude Testament. Maar hij bleef niet in het graf, want God kun je niet in het graf houden. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat hij nu ziet en hoort. Dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Komt bekend voor? Heb ik net gelezen. De Heere praat tegen mijn Heere. Dat lijkt wel of het over twee goden gaat. Ja, het gaat over God en God de Zoon, Jezus Christus. In wezen dezelfde God. Maak het weer niet moeilijker. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Jezus die de dood zou overwinnen, uit het geslacht van David zou komen, waar een verbond mee gemaakt is en zal heersen uit Jeruzalem over de wereld. Joël 3. Vorige week heb ik ook een aantal ervan gelezen. Dat overlapt elkaar allemaal in onderwerpen, dat ga ik nou niet doen. Er zijn nog veel en veel meer. We gaan zo meteen wat lezen uit Daniël en dan zijn we klaar voor vandaag. En Joël 3. Joël is eigenlijk een prachtig profetisch boek. Het behandelt de laatste maanden of misschien de laatste weken aan het einde van een grote verdrukking. Als een wanhopig overblijfsel van het Joodse volk eigenlijk bang is dat er geen verlossing meer komt. Dan hebben ze door dat die Messias van 2000 jaar geleden dus hun Messias was en dan roepen ze hem terug. En dan komt Jezus onmiddellijk terug met alle heiligen uit het Oude Testament, alle heiligen en de gemeente uit het Nieuwe Testament, uit de genadetijd en alle verdrukkingsheiligen uit de grote verdrukking. Dat is allemaal te lezen in Joël 1 en 2. En dan komt hij terug en dan verslaat hij al zijn vijanden. En dan landt hij in Jeruzalem. En dan begint zijn regering. Dan begint zijn duizendjarig rijk. Dan gaat hij de volken oordelen over hoe ze Israël hebben behandeld. Wat ik net las in Matteüs 25. Ziet u wel? Het grijpt altijd allemaal in elkaar. Het komt niet uit mijn grote duim. De Bijbel is een logisch boek. Als u iets zegt van, ik heb je er nooit van gehoord. Dus heb je nooit de Bijbel gelezen? Heb je er geen tijd in doorgebracht? Zit je dus bij een hele verkeerde kerk? Of in ieder geval een kerk waar de voorganger geen hart voor je heeft om jou te onderwijzen in het boek. Of erger nog, je hebt een hele vrijzinnige, liberale voorganger die niet meer gelooft dat erin staat. En de hele Bijbel ziet als een boek vol met poëzie. Als je leest in Joël 3, ik lees het niet helemaal, dat moet jullie zelf maar doen. Hoofdstuk 3, vers 1. Want zie, in die dagen en te dien tijden, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dus als de tijd van verdrukking voor Israël voorbij is, Juda, het rijk van koning David, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat en ik zal met hen al daar rechten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. Oftewel, die overlevenden van de grote verdrukking die niet gered zijn in Christus, moeten dan verantwoording afleggen van hoe zij met Israël zijn omgegaan. Dat levert ze op een verder leven in het duizendjarig rijk of een onmiddellijke eeuwige hel. Lees dat maar weer verder in Matteüs 25. En hebben een lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mochten drinken. Oftewel, hier beschrijft de Heer dan wat voor perverse dingen die volk hebben gedaan met het Joodse volk. Ik sla een stukje over. Vers 11. Rot de hoop en komt aan, alle gij volken van rondom en vergadert u. O Heer, doe uw helden derwaarts nederdalen. De Heer regeert over de wereld en hij oordeelt hier de wereld. De heidenen, vers 12, zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt heen en af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over. Want hun liederen boosheid is groot. Het is een metafoor, een beeldspraak die de Heer gebruikt. Als je een vat vol met druiven gooit en je gaat erin lopen in een perskuip, dan krijg je druivensap. Als je je vijand allemaal verslaat, krijg je heel veel bloed. Menigten, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heeren is nabij in het dal des dorswagens. Er zijn altijd mensen die zeggen, wat zielig. Maar dit zijn dus mensen die bij hun leven hebben gezien wat waarheid was, bij hun leven Jezus hebben afgeslagen, bij hun leven vrede hebben afgeslagen, bij hun leven deugdelijkheid hebben afgeslagen, bij hun leven hebben gezien hoe miljoenen christenen zijn vermoord in de grote verdrukking, bij hun leven hebben gezien hoe miljoenen joden zijn vermoord door een duivelse, goddeloze heerser in die grote verdrukking en ook voor die grote verdrukking. Die mensen hebben een afkeer gehad van waarheid, zoals het staat in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Die mensen hebben dit oordeel verdiend. De zon en de maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. De Heere zal het Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. Het gaat hier om de relatie tussen Jezus Christus, God in het vlees, en zijn volk, zijn verbondsvolk Israël. De gemeente wordt hier niet in genoemd. Als je zegt, wat zijn wij dan? Wij hebben er ook mee te maken, maar niet in deze tekst. En gij lieden zult weten dat ik de Heer uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Een koning op een troon in Jeruzalem, over de wereld en het universum voor eeuwig. Het enige wat God interesseert, een zoon, zijn verbondsvolk Israël. En alles wat met zijn zoon te maken heeft. En als je opnieuw geboren bent in het bloed van Jezus Christus, ben je dus deel van zijn lichaam. En zo kom je dus in het blikveld van God de Vader. Zo word je interessant voor God de Vader. Omdat je zonden verzoend zijn. alles in het boek is wat niet zomaar op een grote bult bij elkaar gegooid. Nee, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ik lees nog twee teksten uit Daniël. En dan komen we tot het einde voor vandaag. Daniël 2 bijvoorbeeld. Daniël 2 vers 44. Die heb ik geloof ik vorige week ook gelezen, toch? Maar dit gaat ook weer over het einde van de grote verdrukking. Daniël 2 vers 44. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. Verstoord, zerstören, dat is oud-Nederlands voor vernietigen. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden en zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Er is maar één eeuwig koninkrijk en dat is die ene nazaad van David. Koning Jezus Christus. Daniël 7 vers 13 en 14. En lees het ook. Ach, alles moet je in de context lezen. Dan kom je elke keer weer hetzelfde patroon tegen. Daniël 7 vers 13 en 14. Verder zag ik in een nachtgezicht en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Bing dong, mensenzoon. God in relatie tot zijn volk Israël. Als eens mensenzoon. En hij kwam tot een oude van dagen. En zij deden hem voor denzelfde naderen. De oude van dagen is God de Vader. De mensenzoon is God in het vlees, Jezus Christus. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Je moet goed lezen. Er was eens een keer een preker een paar jaar geleden. En zeker niet de minste die zei. Die gemeente van Jezus Christus kwam voor iedereen van Israël als een volslagen verrassing. Want nergens in het Oude Testament was te lezen dat God dat zou doen. Met een zoon op deze wereld. En een natie die bestaat uit alle volken en talen en tongen. Maar dat staat steeds weer geprofiteerd in het Oude Testament. Jullie als Israël zullen op geen moment mij ongehoorzaam zijn. Dat heb ik al lang voorzien in de tijden. En dan weigeren jullie mijn zoon te accepteren als jullie koning. Dus dan gaat die belofte voor een tijd over naar mensen die dat evangelie aannemen. En zo zal de gemeente ontstaan. Maar uiteindelijk zal dat verbond weer worden hersteld. Hier kun je al lezen van God de Vader, God de Zoon. Dat andere wat ik net zei van de gemeente, ja, die staat ook in het Oude Testament een paar keer aangekondigd. Ga ik nou niet lezen, heeft hier niks mee te maken. Van een week kreeg je nog, kan je zien hoe triest het is als mensen de schrift niet bestuderen en niet goed nadenken over hoe dingen in elkaar steken en wat iets betekent. Als je gaat studeren, word je getraind om wetenschapper te worden. Dan moet je ook leren te denken om je methodologie goed in orde te hebben. Hoe bestudeer je iets? Hoe trek je conclusies? Wat is je bewijsvoering? Heel veel gelovige mensen die maken daar een potje van. Of religieuze mensen die nu niet gered zijn. Ik kreeg van de week bijvoorbeeld een e-mailtje van iemand die zei, ik ben van katholieke huizen. Nou, dat vind ik heel interessant, want jullie weten wat ik altijd over katholieke kerken zeg. En ik heb hier een linkje voor u over verbonden. En dat was dus een boek, die was op internet gezet. En dat ging over een Rooms-Katholieke mystica. Dat was dus een mevrouw die dus allemaal gezichten had in het begin van de 19e eeuw. En dat is dus door een meneer opgeschreven. En wacht, daar gaan we weer, dacht ik. Want ik kende die vrouw wel. Ik had er wel eens vaker van gehoord, wel eens vaker van gelezen. Dat was een mevrouw die in het begin van de 19e eeuw als vroom Rooms-Katholiek, de paus aanvarend en de moeder Maagd Maria aanbiddend katholiek, allemaal visioenen kreeg. Als zij de Bijbel las, zag ze dat allemaal in visioen voor zich. En dan kon ze allemaal aanvullende informatie geven over wat daar geschreven staat. En dan denk ik van, als je dat naar mij toestuurt, dan heb je dus iets nog niet begrepen. Dan heb je niet dat boek van God als autoriteit geaccepteerd. Dat snap ik van Rooms-Katholieken, want die hebben dat boek ook niet als autoriteit. Ze hebben hun Bijbel, omdat ze er echt niet omheen kunnen, dat God een Bijbel gaf aan de mensheid. Dus ze hebben hun eigen Bijbel gemaakt, ze hebben hem op een paar duizend plekken veranderd. En die hebben een christelijke religie gecreëerd van het levende geloof in waarheid in Jezus Christus. De Bijbel zegt, alles wat we hebben te weten van Jezus Christus zijn woorden gesproken door het woord, een ander woord van Jezus Christus, een andere naamvorm, zijn te lezen in het boek. Dan heb je een Heilige Geest waarmee je verzegeld bent en die is de uitlegger van het boek. En iedereen die komt met een toevoeging, met een openbaring die niet in de Bijbel staat, kan niet van de Heer zijn. Dus er kan wel iemand zijn geweest die zegt, ik heb allemaal visioenen gehad en ik heb een boek volgeschreven. En op eerste gezicht is het vaak ook helemaal niet zo ver af van het Bijbelse verhaal. Maar als zij allemaal toevoegingen heeft op de schrift, dat kan niet van de Heer zijn. Want die Bijbel is afgesloten toen Johannes de laatste dingen moest schrijven van die Bijbel, tot aan de Heer komt. En elke toevoeging aan het boek is niet van de Heer. Het is weer een hele knappe list van de duivel om mensen met een lering die zoveel lijkt op een christelijke leer van de Bijbel, weer van het paadje af te brengen. Aan het twijfelen te brengen. Nou goed, ik heb al lang genoeg gesproken. Vele Joden die keken hier naar uit en die kijken er naar uit. En die hebben toen die eerste komst, toen Jezus kwam om de zonde te verzoenen met de mensheid, hebben dat gewoon gemist. Hebben hem toen afgeslagen. Heel veel ook niet, zij werden christen. Maar dit is ooit beloofd aan David. En dit verbond heeft al veel overlap met vorige week, met het verbond met Noach. Maar heeft zeker ook veel overlap met het verbond waarmee ik zal afsluiten de volgende keer. Het verbond met de Zoon. Oftewel het nieuwe verbond. Wat zo omvangrijk is en ook zo interessant is voor ons als gemeente, dat ik dat niet in één keer kan vertellen. Dat ga ik in 2 of 3 keer doen. Maar dat is iets voor de komende weken. Tot zover.